Christus staat centraal. Dat is het thema voor vanavond. En ik heb er nog wel bij geschreven. Ook wij hebben dagelijks het evangelie nodig. En de vraag is dan ook eigenlijk, de kernvraag is aan ieder van ons en diegenen die meeluisteren. Hoe ben ik in God rechtvaardig of gerechtvaardigd? Even iets over de Filippenzenbrief. Ik zei net, we gaan wat verser met elkaar lezen uit Filippenzen 3. Misschien kunt u het alvast opzoeken. Filippenzen 3. We beginnen zo meteen bij vers 1. Het wordt ook wel een blijde, een vrolijke brief van Paulus genoemd. En dat mag ook zeker kloppen. Daar kan ik helemaal achter staan. Maar het hoofdstuk 3, waar we zo meteen met elkaar in alle eenvoud over na willen gaan denken, dat is, daar is Paulus best wel even streng en zeer duidelijk. En ik heb weer het gevoel dat Paulus even weer de boel recht wil zetten, als ik het zo met mijn woorden mag zeggen. En ondanks dat denk ik nog steeds dat de Filippenzenbrief een fantastische, fijne, blijde brief is om met elkaar te lezen. En een brief waar Paulus heel veel zegt, waar we van kunnen leren. Ik hoor mezelf nog steeds een beetje, maar ik ga het gewoon proberen. Een beetje te hard. Als het voor u maar in ieder geval verstaanbaar is. Vers 1. Verder, broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft zekerheid. Vers 2. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb, dat is dus Paulus, om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En dan komt hij. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Is wat, hè? Ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn gerechtigheid, rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. En hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Nou, 11 indringende versen. Ik vind het een gedeelte dat echt bij elkaar hoort. Ik denk niet dat ik alle versen één voor één daaraan toekom, maar ik wil zeker een aantal accenten eruit halen, belangrijke versen die tot mij zijn gaan spreken en in deze Bijbelstudie met u wil delen. Ik ga er ook wel een beetje doorheen springen, moet ik u zeggen, vandaar dat ik het ook zo in eerste instantie meteen maar heb voorgelezen. In vers 1, verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Wees blij. Wees blij wat de Heer Jezus voor u gedaan heeft. Dat is wat Paulus hier zegt. Wees blij dat u verlost bent door het verlossingswerk van de Heer Jezus op Golgotha. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Dat is alleen al een heel vers waar we best even bij stil mogen staan. Het is mij niet onaangenaam. Paulus, die zou het al 10 keer, 20 keer, 100 keer willen vertellen aan de Filippenzen. Hij spreekt hier tot de gemeente, de gelovigen. En het geeft u zekerheid. Daar heb ik ook even over nagedacht. Zekerheid. Het geeft ons zekerheid. Het christendom is geen vaag geloof. Het is niet een geloof van zou het wel of zou het niet. Het is een zekerheid. We mogen op pleiten. We mogen aan vasthouden. Zeker als we zelf even het niet meer zien zitten. Dat is een zekerheid. Een zekerheid dat de Heere Jezus gestorven is. Voor u, voor mij, voor iedereen die dat wil aanvaarden op Golgotha. En dan, let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Ik weet dat ik dat op de volgende pagina heb neergeschreven. Ik denk dat ik het wel uit mijn hoofd weet, maar het is toch wel makkelijk om de notities bij te houden. Let op de honden. Nou, daar wil ik wel even iets over zeggen. Dat is niet nogal een uitspraak van Paulus. Ik moest daarbij denken aan wat er op de berg, en ik denk dat de berg Hermon dat is, als de Heere zegt, let op mijn zoon. Ik zeg het even in mijn korte samenvatting. Hoor naar hem. Dat is ook niet nogal wat. Hun hele leven hebben ze moeten horen van luister naar Mozes. Nee, hoor naar de Heer Jezus. Ook dit is niet nogal wat. Honden. Honden is een scheldwoord. Honden zijn onrein. En voor de Joden is het een hele bekende uitspraak. Maar dan niet zoals Paulus het gebruikt, maar een Jood heden ten dagen ook nog steeds in het Jodendom, zeker in het orthodoxe Jodendom, is het een scheldwoord voor heidenen, voor de niet-Joden. De goyim, om het zo maar eens te zeggen. Maar hier wordt het andersom gebruikt. Paulus zegt, let op de honden, en daar bedoelt hij de Joden mee in zijn omgeving. Dat is niet nogal een beschuldiging, een uitspraak. Dat zal wel wat teweeg hebben gebracht. Reken maar. Als dat zo'n lading in zo'n volk heeft, om dat helemaal te laten kantelen. Nee, hun zijn het niet. Jullie zijn het. En dan let op de slechte arbeiders. Daar kom ik zo meteen nog wat later op terug, maar let op degene die werken in de gemeente, want hij heeft het hier tegen gemeenteleden. Let op de slechte arbeiders. Diegene, de dwaalleraars, om het zo maar eens te zeggen, die niet het zuivere evangelie brengen. Die zeggen, ja, geloof in de Heer Jezus, maar je moet ook dit of dat. Ik vul het even zelf in. En je moet ook zus. Nee, het gaat om Christus. Christus moet centraal staan. Dat is wat Paulus hier aangeeft. Dus dwaalleraars die vertellen van, dit is de leer. Zo moet je over Israël denken. Zo moet je over de opname denken. Als ze daar het accent op leggen, dan vinden we daar echt wel wat van. En Paulus ook. Het gaat om het evangelie. Het gaat om de kern. En let op de versnijdenis. Dan moeten we natuurlijk ook denken aan het woord besnijdenis. Het is een verandering van het woord, ook in de grondtekst. En wat wil Paulus daar eigenlijk mee zeggen? Let hierbij op dat, let op die versnijdenis, dat je het zuiver houdt. Die besnijdenis, daar kom ik nu op terug. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen, dat is de echte besnijdenis. Ik heb hier genoteerd dat we daarop moeten letten, dat het de versnijdenis min of meer het kapotsnijden is van de waarheid. En er werd door de Joden in die tijd en nog steeds heel veel accent gelegd op de besnijdenis. En Paulus, die was zelf ook besneden en hij heeft Timotheus besneden, die wijst die besnijdenis niet af, maar het is een vleeselijk besnijdenis. Niet verheffen. Het is niet iets, ik doe dit, dan kunnen we verder gaan. Nee, dat is niet die besnijdenis. Het gaat hier om de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis van ons hart. Daar wil Paulus op wijzen. En dan vers 4. Sorry, ik wil even vers 3 nog afmaken. En in de geest Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Het vlees is niet alleen het lichaam, maar het vlees zijn ook de werken. We kunnen allerlei activiteiten doen in deze gemeente. We hebben een hele fijne, al zeg ik het zelf, startzondag gehad, prima activiteit. Maar dat brengt ons niet dichter bij Christus. En alle andere activiteiten ook niet. Dat brengt ons niet bij Christus. We moeten wel dienen. Dienen met dit soort activiteiten. Maar wat ons bij Christus brengt, is ons geloof in de Heer Jezus. Al het andere is eigenlijk daar wel, nou eigenlijk is daaraan ondergeschikt. Ik wil het even scherp zetten. Het kan zomaar ontstaan natuurlijk dat we heel druk zijn in de gemeente. Dat we van alles doen, maar dat we voor onszelf, hè, ik had het hier neergeschreven in het begin. Het evangelie is ook voor de christenen. Niet alleen om te verkondigen, ook belangrijk, maar het is ook voor onszelf. Wij moeten ook dagelijks het evangelie horen of lezen of tot ons laten komen. Vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik, Paulus, nog meer. En dan komt hij. Dat zei ik net al heel even. En ik heb daar 7 punten uit die versen die erop volgen, heb ik genoteerd. Want Paulus wil zijn omgeving, de Filippenzen en ons, wat duidelijk maken. Wie en wat is Paulus? Waar komt hij vandaan? Nou, ik nog meer, een echte Jood. 7 punten, zoals ik ze hier heb genoteerd, besneden op de 8e dag. Volgens de regels van de Torah op de 8e dag. Niet op de 7e, maar op de 8e. Niet op de 9e, op de 8e. Precies zoals het hoort, zoals het voorgeschreven is. Uit het geslacht van Israël. En Paulus was vernoemd naar de eerste koning van Israël, Saul. He, Saulus, in het Hebreeuws zal Saul Shaul geheten hebben. Nou, zo zal die denk ik daar met zo'n klank ook wel geheten hebben. Uit de stem Benjamin. Echt om het accent aan te geven, ik ben één van Israël. Eén, kom uit één van de 12 stammen en ik weet dat ik uit de stam Benjamin kom. Een Hebreër. Ik heb hem er zelf ingevuld, Hebreër. Hij is opgegroeid, heeft zijn kennis gehad. Hij heeft alles meegemaakt in Israël. Hij is geworteld, als het ware, in het land Israël. En niet erbuiten. Is dat erg? Nee, maar hij wil heel duidelijk aangeven, ik ben een Israëliet. Een Farizeer, strak in de leer van de wet, heb ik hier maar neergezet. Hij hield zich strak aan de wet. Hij wist hoe het moest, al die ge- en verboden. Hij hield zich eraan, is daarin getraind, heeft daar aan de voeten van Gamaliel gezeten, heeft daar geleerd, het in zich opgenomen, maar het is vleeselijk. Is dat heel erg? Nou, op dat moment dan wel, omdat hij nog niet tot geloof is gekomen. Maar het is wel heel goed om Gods leer, die wij hebben, deze 66 boeken, tot ons te nemen. Dus ik wil niet zeggen dat we dat niet moeten doen, dat zegt Paulus ook niet. Maar het moet niet zo wettisch worden, zoals Paulus zelf is opgegroeid. En dan als 6e, ijver, hardwerkend. Hij ging ervoor. Hij wist wat hij moest doen. Dat was een opdracht vanuit de Torah. Ik zie het al helemaal voor me, voor diegenen die dat wel eens meegemaakt hebben in Jeruzalem. Je hebt van die orthodoxe Joden in het zwart. En als ze lopen door de straat, nee, ze lopen niet door de straat. Ze rennen door de straat. Ze willen geen tijd verspillen om in de Torah te kunnen lezen. Dat is wettisch. En dan 7e, hij was onberispelijk. Ik denk dat hij het beste jongetje van de klas was. In ieder geval één van de. Hij hield alle wetten, alle regels. En hij leefde het na. Dus hij wijst op zichzelf met deze 7 punten. Ik ben een echte man uit Israël. Ik ben één van jullie. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om al die werk te doen. Al die plichten te doen. Dat brengt je niet, als het ware, als ik het zo mag zeggen, aan de hemelpoort en wat als het dan gevraagd zou worden. En hoe heb jij geleefd? Er is geen balans. Je kunt niet plussen en je kunt ook niet denken, nou, ik heb wat slechter gedaan, dat komt wel in balans. Die hele balans is er niet. Er is maar één ding wat ons rechtvaardigt en dat is het geloof in de Heer Jezus. Dat wil Paulus hier zeggen, staat centraal in zijn leven en moet centraal staan in ons leven en in het leven van de Filippenzen. En dan zegt hij wat voor mij winst was, want hij dacht vroeger, dat is allemaal geweldig wat ik gedaan heb, even in mijn bewoordingen. Dat heeft hij dus beschouwd als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. Ook zo mooi, hè? Christus Jezus. Hij schrijft het met Christus, de titel van de Heer Jezus, ervoor, verlosser, Messias, in die volgorde. Dus hij geeft hem meteen al die status in deze zinnen. Nou, dat doet hij de rest in de Filippenzen ook, maar hij begint daarmee. Vind ik prachtig als het zo in de Bijbel staat. En dan zegt hij, mijn heren. Klopt, het is mijn heren. Het is ook mijn heren. Dat is heel persoonlijk. We kunnen niet voor een ander geloven, het is mijn heren. Ik geloof in de Heer Jezus, dan is het mijn heren. Even zo'n twee woordjes die erbij staan, die er niet zomaar staan. Om wie ik dit alles als schade ervaren heb. Hij weet het, dat alles wat hij gedaan heeft, al die plichtplegingen, die kunnen hem niet rechtvaardigen. Dat is schade geweest, nutteloos geweest. En ik vind dan zo mooi dat de Heer Jezus, de Heilige Geest, dat karakter van Paulus, die man Paulus, met al die kennis, die zal diepgaand geweest zijn, dan zo aanstuurt en aanscherpt. En die scherpe kantjes van Paulus, dat kun je ook zien als hij wat ouder wordt, helemaal stuurt. Want Paulus heeft zichzelf overgegeven. Overgegeven aan de Heer Jezus. En heeft zich laten leiden. En ik vind het dan mooi dat juist zo'n man zo enorm gebruikt is. Ik ga even verder. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Wij kunnen zelf geen rechtvaardigheden hebben. Kunnen we niet doen. We worden wel opgeroepen om goede dingen en goede daden te doen. Hè? Broeders, heb uw vrouwen lief. Dat is een opdracht van de Heere. Er staat, doopt hen, met een Nico. Als daar het moment is dat iemand dat wil, doop hen. Dat is ook een opdracht. Aan het avondmaal deelnemen, als er niks tussen ons en de Heer en een ander zit, dan kunnen we aan het avondmaal nemen. Dat is ook een opdracht. Zo zijn er meerdere opdrachten, maar die brengen ons niet dichter bij de Heer. Het is niet zo dat dat hetgene is waardoor wij behouden worden. En daarvoor wilde ik u toch even meenemen om dat wat te accentueren naar Handelingen 16, vers 27 tot en met 31. Handelingen 16, vers 27 tot en met 31. Ik weet, zeker in deze setting hier vanavond, dat dit gedeelte een bekend gedeelte is. Is vaak ook uit gepredikt en ik heb daar wat notities van gemaakt en ik zie onze broeder Niemeyer hier zitten en een aantal notities komen van een van zijn predikingen. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ondertussen heeft u denk ik Handelingen 16 vers 27 tot 31 gevonden. Ik ga ze even lezen. Bekende versen, maar daar haal ik even iets uit wat zo belangrijk is. En de cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben. Omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Vers 28, Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, dus Paulus en Silas, wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te worden, gerechtvaardigd te worden? Heel simpel gezegd, om in de hemel te komen, het eeuwige leven te hebben en bij de Heere te mogen verblijven. En dan vers 31. En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Ik zei net al heel even, die balans waar wel eens in andere stromingen veel aandacht aan besteed is. Ik doe dit goed, ik doe dat goed, ik doe dat goed. Ja, maar je kunt de plussen en de minen echt niet met elkaar wegstrepen. Dat is wat hier heel duidelijk naar voren komt. En laat even duidelijk zijn, Paulus vraagt dan niet, en dat, om dat wat ik nu ga zeggen in de baptistengemeente te zeggen, is misschien wat, ga bidden of laat je dopen. Dat zegt Paulus hier niet. Dat is een gevolg, dat is een wilsbesluit. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan bidden en laat je dan ook dopen. Dat vind ik zo mooi van Handelingen 16, vers 27 tot 31. Hier wordt door Paulus ook heel duidelijk de kern gelegd. Christus moet centraal staan en Christus en dien gekruisigd, om het maar eens zo te zeggen. Dan gaan we even verder. Ik kijk even op de klok. Ik mag vast nog heel even verder gaan. Ik wilde nog even zeggen, God in de geest dienen. Daar wil ik zo'n beetje ook mee gaan afronden. God in de geest dienen. Die besnijdenis waar we het over hadden. Die besnijdenis van het hart. Wij kunnen God in de geest dienen. Dienen is niet alleen als we mensen ziek zijn, opzoeken, een kaartje. Dat zijn allemaal zaken die heel fijn zijn en heel goed zijn. Maar wij kunnen in de geest de Heer dienen. Te dienen door te bidden. Met hem te spreken. Aan het avondmaal te gaan. Met elkaar gemeenschap te hebben. Aanwezig te zijn in de gemeente. En dan wil ik niet zeggen fysiek. Ja, dat is ook goed. Sterker nog, daar roept de Bijbel ons toe. Om naar de gemeente te komen. Maar om met elkaar over Gods woord te spreken. Te getuigen. En natuurlijk dan ook dat evangelie. Als we dat dan helemaal tot ons door laten dringen. Aan elkaar te delen. En ook naar buiten te brengen aan hen die nog niet geloven en niet het zo hard nodig hebben. Even kijken. En nog even iets over vertrouwen. Daar wil ik echt mee afronden voor dit gedeelte. We kunnen op alles vertrouwen in ons leven. We hebben verzekeringen. Dat is goed, denk ik. We hebben alle voorzieningen, daar kunnen we op vertrouwen. We kunnen op vertrouwen dat we een gebouw hebben. Maar ja, dat kan opeens ook veranderen. Dat kan ook weg zijn. We kunnen vertrouwen op de omstandigheden. Misschien op geld dat we gespaard hebben. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar waar vertrouwen we nou echt op? Vertrouwen in ons dagelijks leven op daar waar het om gaat. Daar waar Paulus ons wijst op. Niet op de omstandigheden, niet op ons werken. Je kunt nog zo druk in de gemeente zijn, maar heb je vertrouwen, en het is heel goed om dingen te doen in de gemeente, maar heb je vertrouwen in het geloof wat je hebt gekregen toen de Heer je gegrepen hebt. Vertrouw op hem. En dan wilde ik als laatste met elkaar delen, op in vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood geloof gelijkvormig word. Als we naar de doop kijken, dan gaan we ondergedompeld worden. Dan laten we ons oude leven achter ons. Gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. Nou, in dit leven op aarde kan ik nooit gelijkvormig worden aan de Heer. Maar ik wil wel er naar streven en ik wil ervoor bidden dat de Heer mij zo bewerkt, de Heilige Geest zo bewerkt, dat er ook maar iets in mij teruggevonden kan worden waarvan de mensen om me heen zeggen van ja, hij is toch net iets anders. Nou, dat wilde ik vanavond met elkaar delen over Filippenzen 3, vers 1 tot en met 11.